Deze eerste paasdag 2024 trekken we lessen uit het evangelie van Jezus Christus, zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. En in bijzonder staan we stil bij Matteüs 28 vers 1 tot en met 15. Maar het lijkt me goed om te beginnen bij het vorige hoofdstuk vers 57. Dus Matteüs 27 vanaf vers 57. Dan hebben we in ieder geval gelezen waar, zo realiseerde ik mij, eigenlijk zeer weinig over wordt gepreekt. Er wordt veel gepreekt over, in deze dagen, over het sterven van Jezus, over zijn dood. En ook over zijn opstanding en leven, over zijn begrafenis. Doen we er nog wel eens het zwijgen toe. Dat kan ook een preek op zich zijn. Een stille zaterdag in verwondering. Een lied zonder woorden. Maar het is goed om het te lezen. Ook met name omdat het stukje over de wacht bij het graf wel belangrijk is om in het achterhoofd te hebben als we straks lezen over hoe dat precies gaat bij de opstanding van Jezus en hoe die wachters dan naar de overpriesters gaan en hoe ze dan reageren. Dus we beginnen te lezen vanaf vers 57 van hoofdstuk 27 en lezen door tot en met vers 15 van hoofdstuk 28. Toen het avond geworden was, dus de Sabbat treedt in, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was, en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst. Er was geen been van hem gebroken, hè? Maar dat even tussen haakjes, nou ja. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver, fijn linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg. Dan ook weer even zo'n zinnetje, gemeente. Ik was er eigenlijk altijd aan voorbij gegaan, u misschien niet, maar dat dit ook heeft plaatsgevonden. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria die tegenover het graf zaten. Er zouden misschien wel mensen vanmorgen in de kerk zijn die zeggen, ja, daar vind je niks hoor, bij het graf. Maar zij gingen er zitten. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, de voorbereiding op de Sabbat, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft, toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts niet misschien komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht. Ga heen, beveilig het, naar uw beste weten. En ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. Ze waren dus op de Sabbat wel naar huis gegaan. Ze waren bij het graf niet blijven zitten. Ze hadden de rustdag in acht genomen. Die overpriesters en schriftgeleerden niet. Die moesten nog even wat fixen. Maar na de rustdag begeven ze zich op de eerste dag van de week naar het graf. En zie, let op. Er vond een Hé, jongens en meisjes, weer hè, een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij zelf gezegd heeft. Kom, zie, hier is de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: wees gegroet. En ze gingen naar hem toe en grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze me zien. Terwijl zij onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten. En zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl we sliepen. Moet even glimlachen, gemeente. Ze hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Dat is knap dat je dat dan weet. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen zij en wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. En toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de lezing van het evangelie. Met Pasen. Zoals gezegd staan we met elkaar stil bij vers 1 tot en met 15 van Matteüs 28. Matteüs 28, vers 1 tot en met 15. Het thema voor de preek is: hemel en aarde bewogen. Dubbele punt: Jezus leeft. Hemel en aarde bewogen. Jezus leeft. We staan allereerst stil bij de waarheid. Vers 1 tot en met 10, de beschrijving van hoe dat is gegaan, hoe die vrouwen bij het graf kwamen en Jezus al weg bleek te zijn. De engel een boodschap voor ze had, voor de discipelen die zij mochten doorgeven. En uiteindelijk een korte ontmoeting met Jezus zelf als bevestiging daarbij. Dat is de waarheid. Zo is het gegaan. De tweede staan we stil bij de leugen. Ja, die wordt de wereld ingeholpen. Dat kunnen we lezen in vers 11 tot en met 15. En tenslotte trekken we nog kort een paar lessen uit. Ja, dat is eigenlijk van alle tijden. De waarheid en de leugen, die strijden met elkaar, maar de waarheid overwint. Dus we worden opgescherpt om de leugen in de gaten te houden en niet te denken dat dat voorbij is vandaag. En tegelijkertijd bemoedigd hoe je dan in die waarheid van het paasevangelie, dat Jezus leeft en hoe belangrijk het is dat hij is opgestaan uit de dood, om dat in je hart te drukken, maar ook door te geven. Dus hemel en aarde bewogen, Jezus leeft. 1, de waarheid. 2, de leugen. 3, van alle tijden. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Ik zie ze gaan op weg naar het graf. En we krijgen meteen niet de indruk dat ze Psalm 146 zingend, vol goede moed voor dag en dauw, naar het graf gaan, omdat ze geloven Jezus leeft. Dat wordt er wel eens van gemaakt, hè? Kijk, vandaag de dag, wij weldenkende mensen na Descartes en zo, die inmiddels wel weten hoe de wereld in elkaar zit en het wereldbeeld moet worden uitgelegd. Wij geloven dat niet meer, dat doden opstaan. Toen had je wat eenvoudige mensen, en die hebben zich dat ingebeeld en die konden dat heel makkelijk geloven, dat Jezus is opgestaan. Maar zo eerlijk is het evangelie dat dat niet wordt beschreven. Hè? De mensen van toen, hadden met hun verstand en hun bevattingsvermogen dezelfde problemen als wij vandaag. Dat is niet te verklaren. Het is en het blijft een wonder. En zelfs als je met Jezus hebt geleefd, met je neus op de heilsfeiten hebt gezeten, is het alleen geloof dat de doorslag geeft. En soms worden er in paaspreken wel hele beschouwingen gegeven, hè, over Maria zus en Petrus zo, alsof wij het allemaal net zo moeten beleven als zij, maar daarvoor staat dat niet in de Bijbel. Het is wel bemoedigend. Het is heel bemoedigend dat de mensen van toen dezelfde vragen hadden als wij. Maar wij hebben een voller evangelie en veel meer licht dan zij. Oh ja, ze hadden het Oude Testament. Maar zelfs met dat in hun hoofd en in hun hart en onder de arm, brak het niet vanzelfsprekend door. Nee, ze gaan niet zingend naar het graf. Maar voor dag en dauw, na de rustdag, nadat de Sabbat erop zit en een nieuwe dag aanbreekt, de eerste dag, gaan ze naar het graf. Waarom? Nou, het staat er, hè? Ze gaan naar het graf kijken. Dat is tenminste toch het laatste plekje waar ze hem hebben neergelegd. Ik zei het net al even tijdens de schriftlezing, gemeente, laten we er voorzichtig mee zijn. Al geloof ik zeker dat er nuchtere mensen kunnen zijn die zeggen, nou, als er iemand overleden is, ja, ik ga er nog eens een keer heen om het schoon te maken en zo, maar ik vind daar niks meer. Is dat nou niet juist het bewijs van het christelijk geloof? Hè, dat je weten mag dat als iemand in de Here gestorven is, tenminste, ja, dat het lichaam daar slechts rust en dat je geliefde bij de Here is. Wat vind je dan bij het graf? Wees er voorzichtig mee. Er kunnen ook mensen zijn die juist bij dat laatste plekje waar je hebt gestaan ook hele kostbare herinneringen kunt ophalen en waar de liefde bindt. Want de liefde ziet meer dan een lichaam. Ik moest denken, dan moet ik eigenlijk altijd met Pasen, aan 1 Korinthe 13. Laten we ze ook het niet te zwaar aanrekenen, deze vrouwen. Want wat staat er in 1 Korinthe 13? Je hebt geloof, je hebt hoop en je hebt, weet je dat? Geloof, hoop en, weet je het niet? Heeft niet hoor. Ik denk dat je het nu nooit meer vergeet als je het antwoord hoort. Wie? Geloof, hoop en, kinderen? Lijkt een beetje op de betekenis van jouw naam, David. Dat weet je toch nog wel van categorisatie? David betekent geliefde, liefde. Geloof, hoop en liefde. En wat is de meeste? Ja, geloof natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Nee. Nou, dan hoop. Want als je geen hoop hebt, waar ben je dan? Nee. Het belangrijkste, zegt Paulus, is de liefde. En de liefde, ja. Ja, die kun je die vrouwen niet ontzeggen, toch? Het is liefde die ze bij het graf brengt. Maar alleen liefde, zonder geloof en zonder hoop, maakt blind. En dat is de reden waarom ze denken, laten we naar het graf gaan. En niet, laten we naar Jezus gaan. Hij zal onderhand wel opgestaan zijn. Het wordt dag. Nee. Maar de liefde is er wel. Wat een troost ook vanmorgen als je ze op de voet mag volgen en hoort van de waarheid. Wat kun je aangevochten zijn. Ook al weet je dat het waar is. Je hebt de geloofsbelijdenis van afgelegd. Maar soms lijkt het zo lang geleden. Is het vuur weg? Zie je vooral aan wat voor oogde is. Je houdt van de Here, maar je begrijpt het soms niet meer. Hoe moet je dan geloven? En waar is dan de hoop? Want je sjouwt soms met van alles door het leven heen. En je valt jezelf zo vaak tegen. En anders zijn het wel andere mensen die het je tegenvallen. En helemaal als ze tegenvallen in de kerk. Dan kun je soms elkaar ook kwijtraken. Dat zie je trouwens bij hen hier ook gebeuren. Hè? Ze gaan eigenlijk als los zand. Beleven ze allemaal Pasen. En toch. Toch is er een goede boodschap. Want juist op het moment, toeval bestaat niet, hè? Juist op het moment dat zij onderweg zijn, onderweg naar het graf, worden hemel en aarde bewogen. Weer vindt er een grote aardbeving plaats. En dit keer, ik vond dat in het commentaar van dokter Van Brugge, die heeft nog wel eens wat alternatieve uitleggingen, vond het wel verrassend. Zoals het beschreven wordt, lijkt de aardbeving nou niet vanuit de aarde op te komen, maar vanuit de hemel. Het is alsof er een luchtstroom, zo beschrijft hij, vond het wel mooi gevonden, een luchtstroom vanuit de hemel op de aarde slaat, die de aarde laat sidderen. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want, niet de bodem beefde, maar want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen. Dus die engel die komt met een vaart op de aarde. En de hemelse heerlijkheid slaat op die aarde. Waarom? Nou ja, zodat het graf van Jezus ook kon openbreken, dan kon hij eruit. Zo wordt het wel vaak gezien. De engel komt en de aardbeving was nodig om en het graf op te schudden en de steen te verwijderen. Want anders komt de Heer Jezus er niet uit, toch? Maar hij was al weg voordat de engel kwam. De engel komt de steen niet weghalen zodat Jezus eruit kan. Maar de engel haalt slechts de steen weg en de aarde beeft slechts even om te laten zien dat de Zoon is opgestaan. De engel zegt straks niet, kom maar, kijk, daar komt hij aan. Ja, 1, 2, 3, daar heb je hem. Zie je, daar komt hij uit het graf. Nee, kom hier en zie de plaats waar hij gelegen heeft. Jezus is zelf voor dag en dauw opgestaan, die dag, in de stilheid waar geen evangelist de pen voor heeft kunnen opnemen om te beschrijven hoe dat gegaan is. Slechts de doeken liggen er als het stille bewijs. Hij was er, maar hij is er niet meer. Hij was dood en is levend geworden. Ja, jongens en meisjes, hemel en aarde worden bewogen. Het is ook wat, hè. Die engel die heeft een gedaante als een bliksem en zijn kleding is wit als sneeuw. Kun je je voorstellen dat die stoere Romeinse soldaten ook beefden? Er staat niet dat ze met de aarde meebeefden. Het beven van hen is een reactie op het ingrijpen van de hemel, het hemelse licht als een bliksemflits. Laat je niks wijsmaken, jongelui. Dit is geen sprookje. Dit is geen surreëel verhaal wat je verfilmd kunt terugvinden op Netflix en allerlei moderne visies op de machten van goed en kwaad die zich manifesteren op deze aarde. Dit is het heerlijke, eerlijke, eenvoudige evangelie als God ingrijpt met een engel. Als God ingrijpt met een aardbeving. Als God zich bemoeit met de wereld. Dan gaat het ergens over. De macht van God. In de gedaante van een engel. En de bewakers beven van angst. En werden als doden. Overigens, ik zeg het er maar even bij. Dat wil niet zeggen dat ze totaal buiten bewustzijn waren. Maar ze zijn zo onder de indruk dat ze niets anders kunnen doen dan waarnemen. Ik heb wel eens zo'n droom gehad. Misschien u ook wel. Dat je erbij was ergens en je moest van alles doen, maar je kon niks. Je was erbij, maar je kon niks. Je zag alles gebeuren en je wilde weg of je wilde ingrijpen, maar het lukte niet. Je was als verlamd. Dat hebben ze meegemaakt. Johannes, de apostel, zal later op Patmos ook als dood zijn aan de voeten van Jezus. Maar hij lag niet te slapen toen, hè? Hij weet tot in detail wat er allemaal gebeurde toen Jezus er was en toen Jezus sprak. Dat moet ook wel, want straks moeten ze al de dingen die gebeurd zijn aan de overpriesters gaan vertellen. Dus dat ze hier als dood zijn wil zeggen, machteloos, om die engel ook maar iets in de weg te leggen, maar tegelijkertijd vol bij bewustzijn om te zien wat er gebeurt. Maar de engel komt niet voor hen. Engel antwoorden. Dat had toch niemand een vraag gesteld? Nee, maar die las hij wel in de ogen van die vrouwen natuurlijk. Hè. In die betraande ogen. Ogen vol liefde. Maar waar het geloof behoorlijk in was verstorven. En waar de hoop niet meer gloorde. Misschien zijn er wel een paar van die ogen vanmorgen hier in de kerk. Het is wel eens anders Pasen geweest, dominee. Je moest eens weten. Nou, dat weet ik niet. Tenminste, niet van iedereen. Ik zeg deze dingen ook niet helemaal voor niets, hè. Het is ook wel een beetje maatwerk vanmorgen. Misschien hier en daar. Je denkt, hoe zit dat nou? Pasen op de kalender. Ik herken me wel in die vrouwen, want in mijn hart... er komt een antwoord vanuit de hemel voor u dan. Zie je het soms niet zitten? Ben je teleurgesteld? Teleurgesteld in jezelf, misschien zelfs in God. Wat kan het leven pijn doen? Wat kan de dood ineens heel reëel zijn? Wat kan jij klein zijn? En de engel antwoordt aan u, aan jou. U hoeft niet bevreesd te zijn. Waarom niet, engel? Waarom niet, Heere God? Want de engel is een spreekbuis van u. Ja, dan klinkt er iets heel moois, hè. Dat klinkt zo vaak in het evangelie. Want ik weet. Ik had er altijd aan voorbij gelezen. Dat dat ook hier staat. Want ik weet. Petrus zegt het ook tegen Jezus. Heere, u weet alle dingen. De hemel weet alle dingen. De Vader weet alle dingen. De engel weet het van de Vader. Hij ziet het in de ogen van deze vrouw. Hij ziet het in uw ogen. Hij ziet het in je leven. Wat? Dat je zonder Jezus niet kunt. Zijn er die niet zonder Jezus meer kunnen? Ja toch. Je zegt, hij is mij één en al. Daarom zou ik zo graag op de juiste toonhoogte Pasen vieren. Maar ik herken me wel een beetje in die vrouwen, dominee. Ik hoef niet bevreesd te zijn, dat weet ik wel. Maar Heere, u weet toch dat ik het weer wil hebben zoals het eerst was. Dat vuur, die glorie, dat ik het weer helemaal zie. Toen Jezus in mijn leven kwam en mij verloste van mijn zonde. Toen ik zag dat hij voor mij aan het kruis hing. Ja, precies. Zegt de engel, ik weet het, dat het jou om hem gaat. En ik weet ook dat je weet dat hij is gekruisigd. Die gekruisigd was. Maar the cross is not enough. Ik heb een boek in de kast staan met die titel. Het is een spannende titel. Mijn collega dominee Klaassen heeft er een prachtige lezing over gehouden. U kunt dat op internet wel vinden. YouTube enzovoort. The cross is not enough. Nou, is toch het allerbelangrijkste? Ja, in combinatie met de opstanding. U gaat daar vanmiddag, en dat zal mijn broeder van Vught op zijn geheel eigen wijze, u zo nauw aan de schenen leggen en aan het hart dat u er niet meer omheen kan. Dat is het allerbelangrijkste, anders was ons geloof ijdel. Dan was de prediking zinloos, als Jezus niet uit de doden was opgestaan. Ik weet dat u zoekt Jezus die gekruisigd was. U hebt het zelf gezien. Je discipelen waren er niet bij, behalve Johannes. Maar deze vrouwen die hier bij zijn graf komen, stonden wel vooraan te kijken bij het kruis. Hè? Ze hebben het gezien. Hij is gekruisigd, maar ze doorgronden het nog niet. Dat bedoeld was dat zijn dood de aanleiding was voor hun leven. Voor zijn eigen opstanding. Want hij is hier niet, vers 6. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Wij kunnen bij de dood en bij het graf en bij de begraafplaats triomfantelijk naar de duivel en de wereld en ons eigen verdorven hart wijzen en zeggen, kijk eens, daar, een leeg graf. Hij is er niet. Hij heeft overwonnen. Het is volbracht. Alles is voldaan. De Vader heeft hem opgewekt. Prachtig dat de HSV dat hier concordant vertaalt. In het Matthäus-evangelie ligt de nadruk in de Griekse tekst op de daad van de Vader en niet op de daad van de Zoon. De Vader heeft zijn Zoon wakker gemaakt die morgen. Ook op de derde dag nog geen spoortje van ontbinding. Geen geurtje van de dood. De Heilige van God zal geen verderving zien. Kom maar kijken. Hij heeft het graf verlaten. Wie dat ziet, die weet. Zo zeker als Jezus opstond uit de dood, mag ik iedere dag weer opstaan en leven. Bij gebroken brood en vergoten wijn. Onder de verkondiging van het evangelie. Dat hij niet meer in de dood is, maar in de troon als overwinnaar. Daar moet ik het van hebben. Ook als ik zelf val en struikel. Weet u wel, als ik val, val ik in genade. En als ik struikel, struikel ik naar huis. Onder het kruis, maar wel van de opgestane. Ja, is dat doorgedrongen? Ja, ze hoeven niet eerst een attest te overleggen, die vrouwen. Ze hoeven ook eerst niet te gaan vertellen wat het allemaal in hun hart en hun zieltje teweeg had gebracht. De engel gaat meteen door. Heb je het gezien? Hij ligt er niet meer, hè? Ga haastig heen. Zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is. De vrouwen. Bij het kruis stonden ze als de getuigen. En in de graftuin worden ze de eerste dominees, de eerste verkondigers van het heerlijk paasevangelie. De discipelen, die moeten het ook horen. De mannen die uitgezonden zullen gaan worden, moeten worden opgewekt dat Jezus is opgewekt uit de dood. Ga tegen ze zeggen, vrouw. Ga maar tegen ze zeggen dat Jezus ze voorgaat naar Galilea. Merk je dat? Die verbinding in vers 7. Meteen haastig heen gaan naar de discipelen om te bevestigen wat Jezus had beloofd. Daar zullen jullie mij zien. Waarom? Niet als een herbeleving van een hallucinatie. Oh, we zagen in onze droom, het was alsof hij weer was, alsof hij naast ons liep. Dat wordt ervan gemaakt, hè? Projectie. We willen graag dat Jezus uit de doden opstond. We willen graag dat er een hemel is. We willen graag dat het goed afloopt. En daarom geloven christenen dat. Wel nee, zegt de engel. Weet je nog, hij zei het al bij leven. Houd hem eraan na zijn dood. Hij gaat jullie weer zien. Waarom? Niet alleen maar om te laten zien dat hij is opgestaan, maar om jullie de opdracht te geven dat anderen dat ook moeten horen. Dat is de waarheid. Is dat de waarheid die u vrijmaakte, ja toch, of niet? Heeft die waarheid je hier in de kerk gebracht? Ben je daarom lid van een andere gemeente en nu even te gast hier? Die waarheid, zo diep en gewis, dat Jezus je verlosser is. Je hebt het gehoord van een ander. Misschien je vader, je moeder, je opa, je oma. Of als er thuis niet over werd gesproken, ineens een leeftijdsgenoot die wel frank en vrij kon getuigen wat het was om te geloven in Jezus Christus als verlosser. Misschien was het een docent op school of een collega die je voor het eerst stilzette, die je bracht bij het evangelie. Heel die echo van ga dan heen, geef het door. Jezus is speciaal aan de apostelen verschenen om te zeggen ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde lerende, al datgene wat ik jullie heb geleerd. Maak ze tot mijn discipelen. Zet ze op naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is de doop. Ja. Als zij niet waren gegaan, hadden wij hier niet gezeten. Zo is het dan ook maar weer. En mocht u straks bij de preek de pijn van Paulus meevoelen, als je ziet dat degene voor wie Jezus allereerst was gekomen een leugen verzinnen, het Joodse Sanhedrin, dan huilen we met Paulus mee. En tegelijkertijd zien we het wonder. Door hun verharding is het ook bij ons gekomen. Dat is de waarheid. De dames gaan haastig op weg van het graf. Met diep ontzag en grote blijdschap vers 8. En ze snellen weg om het de discipelen te berichten. En dan krijgen ze onderweg. Dat is typisch Jezus. Leren leven door het geloof. En op de juiste tijd even een bevestiging. Door een sacrament. Door een bepaalde gebeurtenis. Leren leven door het geloof, maar hij weet ook wel, dit is zo van een andere orde. Ze zijn zo geschokt geweest. Die vrees en die ontzag is zo'n ingewikkelde cocktail, zo'n ingewikkelde mix in het hart van een kleine gelovige, dat als ze onderweg snellen naar zijn discipelen, hij er zelf ook even bij komt. Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Goedemorgen, dames, zusters. Hier ben ik. Wat een goedemorgen. Kun je het je voorstellen dat ze naar hem toe gaan? Ze zien in hem geen spook. Het is geen Fata Morgana. Ze raken hem aan. Tastbaar bewijs. Ze grepen zijn voeten. Zijn voeten die doorboord waren geweest. En waren, dat kon je nog zien. En ze aanbidden hem. Jezus zegt opnieuw, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze me zien. Duidelijker kan het toch niet? Dat is de waarheid, gemeente. En toch, als zij onderweg zijn, tweede punt van de preek. Als zij onderweg zijn, ik zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er is gebeurd. Hoe kan dat nou, hè? Dat daarna dan staat, en zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. Hun eigen wapen om Jezus in het graf te houden, komt hen alle wapens uit handen te slaan. Tegen Jezus. Die wacht die zij hadden geregeld, die Jezus in het graf moest houden, komt bij hen vertellen dat Jezus is opgestaan. Ze berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. Alles. Weet je nog? Net zoals Johannes. De aardbeving, de engel, de boodschap. Hij is hier niet, dat hebben ze gehoord. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Maar er is geen vreugde. Ik zeg het met verdriet. Het verdriet dat Paulus veel beter kon verwoorden dan ik. Toen hij sprak over zijn eigen broeders. Hoe is het toch mogelijk? Het is het oordeel van de verharding dat komt over het verbondsvolk. En hoewel ze verantwoordelijk zijn, is er ook dat aangrijpende. Dat God zelf dus blijkbaar heeft gekozen dat zijn eigen volk tot op heden niet massaal de Messias gelooft. En toch, ik geef het u maar door. Misschien heeft u wel eens gehoord van Pinchas Lapide. Een heel vooraanstaand Joods denker. Hij leeft niet meer. In de vorige eeuw heeft hij een boek geschreven over de opstanding van Jezus Christus. En hoewel hij gelooft dat Jezus niet de Messias is, gelooft hij wel dat Jezus echt is opgestaan. En hij noemt een heel aantal redenen. Heel aantal redenen om in ieder geval te bewijzen dat Jezus echt uit de dood moet zijn opgestaan. Daar hoef je nog niet eens een gelovige voor te zijn. Dan moet je gewoon onderzoek doen naar de historiciteit van de Bijbel en naar wat er dus allemaal is beschreven in het evangelie. Hij trekt uiteindelijk de conclusie. God had zo'n liefde voor deze rabbi uit Nazareth, dat hij, omdat hij de grootste rabbi aller tijden was, uit de dood heeft opgewekt als een bewijs dat God recht doet aan de rechtvaardigen. Hij trekt daaruit niet de conclusie dat Jezus de Messias is. Wat hij wel zegt is, de allerbelangrijkste reden voor mij om te geloven dat Jezus echt uit de dood is opgestaan is deze. Deze bange groep, ik citeer, deze bange groep van apostelen, op het moment dat ze op het punt stonden alles wat ze tot dat moment hadden meegemaakt weg te doen en wanhopig terug te vluchten naar Galilea, deze boeren, herders en vissers die hun meester verraden en ontkend hadden en zo jammerlijk gefaald hadden, deze vrouwen die niet mochten getuigen in de rechtbank, wiens getuigenis niets waards was in het Joodse gerechtshof, deze groep van mensen veranderde van het ene op het andere moment in een missionaire groep, overtuigd van redding en in staat deze boodschap na Pasen opeens zo zegenrijk en succesvol over te brengen. Geen visioen of hallucinatie is voldoende om zo'n revolutionaire transformatie te bewerkstelligen. Nou, u moet het nog maar eens nalezen. Dit is natuurlijk een citaat, maar als ik het kort samenvat, zegt hij het maar gewoon even in mijn eigen eenvoudige taal. Hoe is het mogelijk dat mensen die gewoon klip en klaar heel eerlijk worden beschreven als tobbers, als ongelovigen, als kleingelovigen, als mensen die je nooit zou moeten aandragen als getuige, wil je een sterk verhaal vertellen, ineens zo missionair worden dat ze hun leven zelfs ervoor over hebben om hier voor te gaan. En misschien mag ik hem dan in alle eenvoud nog wel even aanvullen, gemeente. Hoe is het mogelijk dat er op de dag van vandaag weldenkende mensen die een fatsoenlijke baan kunnen hebben, hier in de kerk zitten en dit geloven? En dan niet alleen maar om gezellig met elkaar het te hebben over, wat hebben wij het toch goed, hè? Maar die die goedheid van het evangelie in hun hart zijn voelen gaan branden, om er ook van te getuigen naar anderen. Missionair gemeente zijn heeft alles met Pasen te maken. Als het toen niet was doorgebroken, als mensen van toen niet hadden gezegd, we gaan die beweging voortzetten, dan was er geen kerk geweest. En dan was er ook geen hoop meer geweest voor Israël. Maar het is er voor beide. Dat heeft God beloofd. Tegen de leugen in. En wat is die leugen, jongelui, eigenlijk doorzichtig, vind je niet? Want wat moeten die wachters nou gaan vertellen? Nou, zeggen de overpriesters en de oudsten overigens, die konden elkaar niet luchten of zien. U kunt dat lezen in buitenbijbelse bronnen. De overpriesters en de oudsten, die hadden heel veel ingewikkelde regels bedacht met elkaar en konden over heel veel dingen het niet eens worden, niet samen door één deur. Maar op dit punt hebben ze het vrij snel voor elkaar. Als het gaat over het doodzwijgen van Jezus, zijn ze er snel over uit. Ze zeggen tegen die Romeinse wachters, weet je wat jullie moeten gaan doen? Dit niet doorvertellen. Wat jullie aan ons door, wat jullie tegen ons gezegd hebben, zwijg erover. Maar wat je wel moet doen, kun je nagaan, hè? Het eerlijke verhaal, wat ze zelf hebben gezien, wat ze vanuit de hemel hebben gehoord, die wachters, hè, die voor geen kleintje vervaard waren, die konden vertellen hoe de aarde had gebeefd, dat verhaal, dat moet je niet vertellen, niet doen. Maar wat je moet gaan vertellen, dat is de leugen. De leugen die alleen die mensen overtuigt die de leugen willen geloven, die de waarheid haten. Je moet vertellen, we lagen 's nachts te slapen. En terwijl we lagen te slapen, hebben we gezien dat zijn discipelen kwamen en die hebben Jezus meegenomen. Ja, dat is knap gevonden. Maar eigenlijk ook slecht bedacht. Als ik een stapje dichterbij kom, gemeente. Het is makkelijk, hè? Om te scoren vanaf de kansel, vanuit de kerkbank. Richting mensen die niet geloven, die atheïst zijn, die niet geloven in de opstanding van de doden. Maar als ik een stapje dichterbij kom. Hoe vaak bent u in uw leven niet gewaarschuwd voor een gestolen Jezus? Maar een gestolen Jezus is een leugen. Dat is de waarheid. Jezus laat zich niet stelen. Niet vergeten. Ook als je soms denkt, heb ik het dan toch niet zelf gedaan? Het is een leugen, een vuile leugen. De eerlijke waarheid van het evangelie is, die ons is overgeleverd, dat Jezus zelf is opgestaan. En zelf tegen zijn discipelen heeft gezegd, ga dan heen, onderwijs al de volken. Leer ze wat ik jullie geleerd heb, wat dan? Kom, herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Johannes, geef het ze door, dat je bij het kruis hebt gestaan. Schrijf dat evangelie, dat zalig zij zijn, die niet hebben gezien, en nochtans geloven. Geef het maar door, Petrus. Dat je zalig bent als je gelooft dat God je wedergeboren heeft tot een levende hoop. Geef het maar door. En wie gelooft, die wordt door die waarheid vrijgemaakt. Ja, gemeente, daar ben ik bij het laatste punt van de preek. Ik maak maar geen opmerking over de klok achter in de kerk, maar ik hoop dat u ervaart dat de tijd stil kan staan als het over deze dingen gaat. Ik heb gelukkig de tijd hier bij me gekregen. Maar nog even kort. Toen en daar is het gebeurd. Het heerlijke evangelie van de waarheid. Maar ook meteen de tegenstand, de leugen die de wereld in wordt geholpen. Jezus mag niet zijn opgestaan. Jawel, maar het is van alle tijden. En ik geef u... Ik zou bijna zeggen, als u het goed vindt, maar ook als u het niet goed vindt, dan doe ik het toch, want ik heb het voorbereid. Geef 4 korte aandachtspunten mee ter bemoediging aan het einde van de preek. Als je nou, om maar eens te beginnen, geconfronteerd wordt op je werk met de gedachte, je kan het allemaal wel geloven, maar ik kijk er anders naar. Dat is toch niet meer van deze tijd om te zeggen dat iemand uit de dood is opgestaan. Trek je dan op aan het getuigenis van Paulus. Als je merkt, het is van alle tijden de leugen die Jezus liever in het graf houdt. Nog wel van hem wil horen dat hij een bijzondere rabbi was. En dat hij een voorbeeldig mens is geweest. Maar natuurlijk niet uit de dood is opgestaan. Schroom dan niet om je rug te rechten. En van Paulus te leren, Handelingen 17, als hij op de Areopagus staat. En met welgestelde mensen en ook met intellectuelen in gesprek gaat. Dat hij zegt, misschien is het wel goed dat u dat even erbij pakt. Handelingen 17, dan neemt u het misschien nog iets beter tot u. Handelingen 17, waar Paulus zegt in vers 30, daar beginnen we te lezen. Handelingen 17, vers 30. En ze hebben heel veel vragen aan hem, hè? Maar dit is het antwoord waar hij mee besluit. God dan, Handelingen 17 vers 30, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Ja, dat klinkt misschien een beetje Jehovah-getuigenachtig, hè? Maar er is niks mis mee om een getuige van Jehovah te zijn. Die voet tussen de deur. En dan niet dat wijzende vingertje, maar die nodigende hand. Bekering is een bevel, maar ook een heerlijke belofte. Want als je je omkeert, dan zie je God staan die zegt, ik weet het, ik weet wie je bent en wat je nodig hebt. En bedenk, waarschuwen is niet verkeerd. Bedenk dat er een dag is vastgesteld door God zelf, waarin hij de wereld rechtvaardig zal komen oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd, door hem uit de doden te doen opstaan. Het is de grond van het geloof. Het is het vuur van de hoop, maar ook de ernst voor ieder schepsel. Jezus, die opstond uit de dood, komt om te oordelen. Soms denken we misschien, laten we niet met het oordeel beginnen. Want dan haken ze meteen af. Je hoeft ook niet meteen te beginnen met hel en verdoemenis. Maar wel met het waar gebeurde feit van de opstanding. En tegelijkertijd, dat de rechter die terugkomt, diegene is die in heel zijn leven op aarde niemand uitsloot dan die zichzelf buiten liet. Tweede is Filippenzen 3. Kunnen we er even erbij pakken? Een klein stukje verder bladeren. Galaten, Efeze of niet Kattegezanten. Dat gaat vanzelf, hè? En dan krijg je Filippenzen 3. En in Filippenzen 3, neemt u dat even van me aan, dat ga ik allemaal niet lezen, is Paulus aan het beschrijven dat als er één toch wel recht had om bij God in de picture te komen, als er één toch wel het recht had om aanspraak te maken bij God, om te zeggen van nou kijk eens wat ik allemaal heb, heeft hij gezegd dat is allemaal schade en drek voor mij geworden. Toen ik Jezus leerde zien en de voortreffelijkheid van de kennis van hem, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Oh ja, in de Statenvertaling heet dat drek. Opdat ik Christus mag winnen, en dan komt het, in hem gevonden wordt. En niet meer mijn rechtvaardigheid, maar door het geloof in Christus mag leven. Dat is ook een les. Dus niet alleen maar om naar anderen te kijken en te waarschuwen dat Jezus terugkomt. Eén, maar ook voor jezelf. Als je soms denkt dat je beter bent dan een ander. Of als je de zekerheid van je geloof weer allemaal wil gaan zoeken in wat je allemaal wel hebt en wat je gedaan hebt. Hè? De Bijbel noemt dat eigen gerechtigheid. Dan zegt Paulus, nee. Zoek het niet in jezelf, maar blijf het zoeken door het geloof in de opgestane Jezus. Vers 10. Misschien weer zo'n tekst om uit te printen voor de komende dagen, voor op de koelkast, het prikbord of de laptop. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Filippenzen 3. Ik zou er 4 noemen, maar vanwege de tijd sla ik er 1 over. Ik kom daar nog op terug morgenochtend. Laatste wat ik mee wil geven is 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 vers 3. Terwijl u bladert, vat ik het nog even samen. Tegen de leugen van dat Jezus niet is opgestaan, mag je de waarheid van zijn wederkomst verkondigen. Tegen de leugen dat je iets verdienen kunt bij God en dat je daardoor beter bent dan een ander en daarom mee mag naar de nieuwe aarde. Tegen die leugen is Filippenzen 3 een mooi antwoord. Je brengt niks van jezelf mee. Het stinkt. Het is alleen maar genade. En door Gods genade ben je die je bent. En mag je grijpen naar het licht. Mag je jagen naar die toekomst vol van hoop. En tot slot. Tegen de leugen dat als alles tegen zit in je leven. En je beproefd wordt. En je door het vuur moet. En je denkt soms waar is het nou allemaal gebleven. Zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 3. Ja, ik zei, dan kun u even bladeren en dan praat ik door, maar ik was nog niet klaar. Hier heb ik hem. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Waarom begint hij daarover? Opdat de beproeving van uw geloof door het vuur heen kostbaar blijkt te zijn. Heere Jezus, ik weet het. Soms wordt het aangevochten. Soms is het beproefd. Maar dit is mijn hoop. Ik ben opnieuw geboren. Doordat Jezus voor dag en dauw opstond uit het graf. U hebt Jezus uit de doden opgewekt. Zal ik dan niet, ook als ik word verzocht en beproefd, ook als ik er soms diep doorheen zit, juist mijn hand weer leggen op het woord. Geprezen zij de God en Vader, wedergeboren tot een levende hoop. En, hoewel ik hem zelf nog niet heb gezien, heb ik hem nu al hartelijk lief. Er is dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van de 3 is de liefde. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 98, vers 1 en 2. 98, 1 en 2.